Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Er zijn er velen die wel geloven in Jezus, maar niet als de Zoon van God. Het zijn dus blijkbaar twee verschillende dingen, dat is ook zo. Maar hij is de Zoon van God. Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is er die getuigt dat de geest de waarheid is, want drie zijn er die getuigen en zo verder. Dat laten wij in 1 Johannes 5. En we hielden ons bezig met deze is er die gekomen is door water. Water als beeld van het woord van God. En terwijl ik dat zeg, denk ik aan de uitspraak van de tamelijk legendarische Sir Robert Anderson, die zei, als er één onderwerp is, één Bijbels onderwerp is, dat in de loop der eeuwen eigenlijk helemaal niet bestudeerd geworden is, dan is het de Bijbelse typologie. En als er nog één is, dan is het de eschatologie, dat wil zeggen het profetisch woord. En wat hij er niet bij zei, meen ik me te herinneren, was dat die twee direct met elkaar samenhangen, heel direct zelfs, omdat een belangrijk deel van het profetisch woord zo zonder meer tot ons komt in de vorm van typologie, symboliek, beelden. Maar goed, dat men deze dingen niet kent, dat laat zich raden. Het is nooit bestudeerd geworden en gewoonlijk, dat zei ik al, komt men niet verder dan water en bloed, namelijk een beeld van de doop, het water van de doop, wat zou het anders moeten wezen. En bloed, ja, dat zal het kruis zijn enzovoort. Zeker in kringen waar de kerk en het huis volhangt met kruisen, met daaraan in corpus, zoals dat zo aardig heet in het Latijn, waar men een dode heer kent en alle dagen tegen zijn lijk aankijkt. Zo is het toch of niet? Ja, dat is de situatie. En deze dingen herkent men dan uiteraard niet meer. Maar waar het over gaat is dat water heel de Bijbel door een beeld is van het woord van God. En deze is het die gekomen is door het woord. Het woord was zijn drijfveer. Het woord van God, de logos, het plan der eeuwen, maar ook het spreken van God is de oorzaak, de aanleiding, hoe moet je zoiets zeggen, de basis voor de verschijning van de Heer Jezus Christus als vervulling van het woord Gods. En toen hij opstond uit de dood, predikten dus eerst Petrus, daarna ook de apostel Paulus. Ze predikten dat in de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood de beloften Gods vervuld zijn geworden. Men lezen de eerste toespraak van Petrus in Handelingen 2 en de eerste grote toespraak van Paulus, voor zover wij die in de Bijbel hebben althans, in Handelingen 13. En men zal zien dat daar precies, maar dan ook precies hetzelfde staat. Dit namelijk. God heeft deze Jezus uit de dood opgewekt, daarmee het woord, zijn woord, vervuld en daarmee de beloften die hij gedaan heeft van als her vervuld. En wij, de kinderen, de nakomelingen van die oudere generaties, wij leven niet onder die beloften, wij leven onder de vervulling daarvan. En dus niet wij zullen of zouden kinderen Gods genaamd worden, maar wij zijn kinderen Gods. Want zo staat het er trouwens ook in deze Johannesbrief. Maar we waren even uitgeweken naar Romeinen 1. Romeinen in het algemeen trouwens. En dan neem ik toch even een draad op om dat verhaal te completeren. Niet om het volledig uit te werken, want dat hebben we een andere keer gedaan. Maar wij lazen daar dat in het evangelie van Christus de kracht Gods tot zaligheid, de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard en niet de onrechtvaardigheid van de mens. Althans, die komt er wel in voor. Het is ook een kwestie van contrast, maar dat is eigenlijk hoofdstuk 3. Maar het gaat primair om de rechtvaardigheid Gods die geopenbaard wordt. En niet maar het simpele idee dat God rechtvaardig is, maar dat God het recht, zijn recht bovendien, vervuld heeft via de Heer Jezus toen die voor de zonden der wereld leed en stierf aan het kruis van Golgotha en de straf der zonden gedragen heeft. Dat is rechtvaardigheid Gods. En het feit dat u en ik uit genade zalig worden is niet in strijd met de rechtvaardigheid Gods, maar in tegendeel, het is het resultaat van de rechtvaardigheid Gods. Ben je al wakker? Genade en recht zijn twee totaal verschillende dingen. Als de rechter genade kan bewijzen, dan kun je hem net zo goed afschaffen. Nou ja, dat doe je dan ook eigenlijk. Ik stuur je de man eruit. Je rijdt door de rode stoplicht, zal ik maar zeggen, maar je krijgt geen boete. Genade geldt. Voorrecht heet dat bij gelegenheid. Of je hebt iemand om zeep geholpen, op onfortuinlijke wijze bedoel ik uiteraard. En je komt voor de rechter en er wordt vastgesteld, ja, je bent schuldig, maar vooruit, laat het niet weer gebeuren. Wat ook al niet uitmaakt, want als het weer gebeurt, zegt hij weer hetzelfde natuurlijk. We hebben hier de heerschappij van de genade, dus ga maar naar huis. Je zou die rechter ook maar naar huis moeten sturen, die kost alleen maar geld. Ik bedoel, genade en recht verdragen elkaar feitelijk niet. En het grote wonder, je kan wel zeggen een soort juridisch wonder is het feitelijk ook. Het grote wonder van de Bijbelse uiteenzetting is dat wij weliswaar uit genade zalig worden. En dat God als het ware door de vingers ziet. Maar mijn vader zou mij corrigeren en zeggen meteen, God ziet niet door de vingers. We hebben een rechtvaardig God. Zodat de vraag is, hoe worden wij uit genade zalig? En het antwoord is, de zonden, uw en mijn zonden, hebben rechtvaardige vergelding ontvangen. En God heeft zijn wet vervuld in en via de Heer Jezus en zijn werk. Dus Romeinen 8 vers 3 of 4 of daar in de buurt waar dat zo in één zin staat. Maar het is de algemene uiteenzetting in het Nieuwe Testament. En ik kom daar zo op. Maar ik lees eerst hier verder, Romeinen 1, vers 17. Rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. En rechtvaardigheid uit geloof, is de eerste keer dat de term voorkomt in Romeinen. Eerste keer van de zeven keer, de uitdrukking, uit geloof. Op grond van geloof, zaligheid komt voort uit geloof, namelijk uit het geloof van Jezus Christus. Kan nooit uit de onze zijn, want zaligheid, rechtvaardigheid, nieuwe schepping, verlossing, wordt niet door ons geloof bewerkstelligd. En voor zover mensen denken dat er kracht is in ons geloof, hebben ze dat ontleend aan de boeddhist of zoiets. Aan die vreemde leerlingen die zeggen, als we met z'n allen nou maar denken dat iets gaat gebeuren, dan kracht van onze gedachten zal dat bewerkstelligen. En men heeft daarvoor, voor het woord denken, ook het woord bidden ingevuld. De kracht van ons gebed. Als we met z'n allen bidden, komt het wel tot stand. God staat er buiten, het is de kracht van ons gebed. Tenzij iemand het niet horen wil natuurlijk, maar er staat toch het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Dan zeg ik, ja, maar mijn Bijbel leert dat God gebeden verhoort. En het is niet de kracht van ons gebed. Hebben we die nog? Als je het niet wil horen, oké, dan niet. En zo is het met geloof. Sommigen spreken over de kracht van geloof. Als wij nou maar geloven voor, die uitdrukking ben ik in de Bijbel nog nooit tegengekomen, maar geloven voor dit of dat, dan komt het tot stand. Het is uiteraard niet zo, geloof vermag helemaal niks. Die hebben we toch? Niet ons geloof is kracht Gods tot zaligheid, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. We krijgen alleen deel aan zijn kracht, aan die kracht, door geloof. Wij vertrouwen erop en daarmee wordt het ons deel. God schenkt het ons, het wordt ons eigen, enzovoorts. Rechtvaardigheid komt voort uit het geloof van Jezus Christus. Zie. En zijn geloof, zijn trouw, zijn gehoorzaamheid, om twee woorden te noemen, want in de grondtekst zijn dit maar twee woorden. Zijn geloof, zijn trouw, zijn woord, en dan zijn gehoorzaamheid liggen aan de basis van zijn wandel, van zijn werken, waaruit een en ander tot stand gebracht is. Maar het begint bij geloof, uiteraard. Trouw. En de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard uit het geloof van Jezus Christus en komt tot ons. Maar via ons geloof, dat wil zeggen tot geloof. En daarom staat het er zo. Rechtvaardigheid Gods, geopenbaard uit geloof, tot geloof. En daarna sla ik snel om naar Romeinen hoofdstuk 3, omdat de uiteenzetting daar wordt voortgezet. Eerst worden namelijk de bekende vragen gesteld. Hoezo rechtvaardigheid? Wat is er met die rechtvaardigheid Gods? Nou, de rest van Romeinen 1 De mens is onrechtvaardig. Sterker nog, de mens leeft onder de toorn Gods. Want de toorn Gods wordt geopenbaard over de mens die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Kom je onder christenen zelfs nog tegen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ze hebben andere belangen, een andere agenda. De waarheid komt er niet uit, omdat het diep ingrijpt in hun leven. En in de praktijk, omdat ze te veel op moeten geven. Waarheid is hard en die komt hard aan als je die voor je kop krijgt. Is zo. En sommigen hebben voor dat doel een plaat voor hun kop gecreëerd. Nou goed, ik bedoel het niet zo lelijk, maar het is maar ter waarschuwing. Zo gaat dat. Het evangelie is weliswaar gratis, maar het is niet vrijblijvend. En daar gaat het maar om, hè. Nou, in elk geval, de mens is onrechtvaardig, leeft onder het oordeel Gods, dat is al heel lang zo. En dat geldt voor Romeinen 2, dat geldt voor de Joden. Die hebben wel een wet, maar als je hem toch niet houdt, schiet het natuurlijk ook niet op. Sterker nog, dan kun je niet eens meer zeggen wie ramens niet gewoest. Wat geen ongelukkige combinatie is die ik nu naar voren breng, maar zo is het nou eenmaal. Je kunt niet zeggen, ik wist niet beter als je de wet hebt. Hè? Maar goed, ze zijn onboetvaardig, staat er in mijn Bijbel boven. Want de Joden hebben de wet wel, maar ze houden hem niet. Dat kunnen ze ook niet hoor. Maar het is dus geen reden om zich op de wet te beroepen. Enzovoort. En de besnijdenis, dat weet u, dat is het laatste deel van Romeinen 2. De besnijdenis is wel een leuke instelling, maar je wordt er niet beter of slechter van als je besneden bent, of niet? Afgezien van dat de dames daar ook al niks aan hebben, maar vooruit. Zodat je maar ziet dat het nooit oorzaak tot zaligheid kan zijn, anders zouden de vrouwen nooit zalig kunnen worden. He? Ja, goed. En zo verder. Kortom, de conclusie is uiteindelijk in Romeinen 3 vers 9, alle mensen zijn zondaren, dus hoe zit het met de rechtvaardigheid Gods, is de vraag. En dan komt de apostel op zijn onderwerp terug naar deze toelichting in Romeinen 3 vers 21... Sprekend over de wet, zegt hij in vers 20, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Of zoals Dwight L. Moody zei, de grote evangelist, hij zei, met de wet kun je niet wassen. Het is een spiegel, je ziet je onreinheid, maar je kunt er je niet mee wassen, want uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Voor mensen misschien wel. U weet dat is Galaten 6. Mensen leven onder de wet. Willen ons onder de wet plaatsen om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen. En aan gelovigen worden wetten opgelegd waarna de voorganger kan zeggen, kijk eens wat een nette gemeente ik heb. Dan heb ik ze toch goed opgevoed. Maar voor God betekent het niks. Zie? En als je zegt, maar voor mensen wel, zeg ik, ja, als u dat belangrijk vindt, ja. Gij die eer van mensen neemt, ga vooral onder de wet leven. Maar ik prefereer de eer van God. Goed, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is kennis der zonde. Zoals gezegd, de wet is de openbaring van de onrechtvaardigheid van de mens, maar het evangelie is de openbaring van de rechtvaardigheid Gods. En die komen hier weer bij elkaar in vers 21. Dan ben je dus nog net zo ver als in Romeinen 1, vers 16 en 17. Vers 21. Maar nu, dat wil zeggen, nadat door de dood van de Heer Jezus de wet beëindigd is, voor de goede orde en voor wie dit graag wil horen, de dood van de Heer Jezus was op een of andere wijze wel degelijk de dood van de testamentmaker en dus ook zeker de dood van degene die het oude verbond sloot met Israël. Heb u nog wat u niet kunt begrijpen? Ik ook niet. Doet er ook niet toe, maar wat de Bijbel wel degelijk leert en dus is het een feit. De Heer gaf de wet, de man gaf de wet aan de vrouw, maar de man stierf. Dat is Romeinen 7, dat het nog een keer uiteenzet. Voor degene die moeite hebben met wat ik over de Heer Jezus zeg, is een aardse omwandeling, heb ik dit nog ter compensatie achter de hand? Nee, dat geloof ik altijd al. Niks bijzonders. Inderdaad, de Heer Jezus was de vertegenwoordiger van de Godheid en als zodanig identiek aan Jehovah. En door zijn dood maakte hij een einde aan het verbond tussen Jehovah en Israël. De man stierf, een van beide partijen van in het verbond overleed en daardoor kwam een einde aan dat oude verbond. Hebben jullie nog? Ja. Heden verschenen op de Sinaï en verdwenen via het kruis van Golgotha. Dat was het einde van de overeenkomst. Vraag het maar aan uw notaris. Als de Bijbel niet goed genoeg is, vraag het maar aan de notaris. Bovendien was hij ook degene die een belofte had gedaan dat een testament wordt genoemd in de Bijbel. Ook nauwkeuriger aangeduid als Nieuw Testament, waarvan de Bijbel zegt maar een testament wordt pas van kracht nadat de testamentmaker is overleden. En dus betekent de dood en opstanding van de Heer Jezus het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Zonder enige overlapping uiteraard. Die heb je toch, hè? We leven niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, daar gaat het hier over. Maar nu, sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, want in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard en het evangelie is het tegenovergestelde van de wet. Het evangelie is strikt genomen, overigens, maak een notitie, het evangelie is de prediking, want het is de boodschap, het is de prediking van het nieuwe verbond. En wel omdat het aangebroken is, uiteraard. Dat is wat het evangelie is. In de praktijk dus volkomen synoniem met het nieuwe verbond. Vandaar dat er ook staat het welk hij tevoren beloofd had in Romeinen 1, vers 1 en 2. Maar goed, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Dat wil zeggen without, dat wil zeggen er buitenom, buiten de wet om. Galaten 3 zet het nog uitgebreider uiteen en zegt, God deed een belofte aan Abraham, toen kwam de wet erbij, maar die wet werd ook weer weggenomen en daarna werd alsnog het verbond of de belofte aan Abraham vervuld. Maar dat ging volledig buiten de wet om. Altijd zo geweest. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, want zowel de wet als de profeten, getuigen van dit nieuwe verbond. En de wet in hoge mate is een illustratie van het nieuwe verbond. Spreek daarover, maar het is het niet. Het is een uitbeelding van, een aanleiding tot een betere hoop, of hoe dat maar heten mag, hè? Zoals het geformuleerd wordt in de Hebreeënbrief. In elk geval, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door middel van, door het geloof van Jezus Christus. Kijk in uw Bijbel. Kijk in uw Bijbel of het erin staat. Ik heb de loop der jaren altijd discussie over. Mensen zeggen, ja, maar in mijn Bijbel staat dat niet. Er staat geloof aan of geloof in Jezus Christus. Of weet je veel wat er staat, want ik wil het niet eens meer horen. Ik heb mensen gekend, die lachten me volstrekt uit. Stond ik voor een klas vol met studenten. Wat een belachelijke onzin. En dat zouden we eens even nakijken, enzovoort. En later was er één die alsnog commentaar gaf en zei, ja, het staat er toch echt. Kan van het Grieks toch ook niet wat anders maken. Erg genoeg. Maar het staat er. En zo moet het dus ook vertaald worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hebben jullie in de Bijbel gekeken? Staat het er? Check het. Het geloof van. Dat is niet geloof in. Ook niet geloof aan. Wat dat ook wezen mogen. Want die term ken ik helemaal niet. Maar het is het geloof van Jezus Christus. Anders gezegd, het is zijn geloof. Rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden door het geloof van. Had ook kunnen zijn uit het geloof van, omdat het in de praktijk geen verschil maakt. Door wil zeggen via zijn geloof en uit wil zeggen op grond van zijn geloof. Het resultaat is altijd hetzelfde. Ik hoop dat dat duidelijk is. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. En daarna staat er tot alle en over allen die geloven. En dit vers, vers 22, is dus de verklaring van Romeinen 1, vers 17. En je zou ze eigenlijk gewoon achter elkaar moeten lezen. De apostel maakte, ging op een zijweg als het ware, licht het een en ander eerst toe. Maar daarna neemt hij de draad weer op en zegt de rechtvaardigheid Gods uit geloof tot geloof. Namelijk door het geloof en dus uit het geloof van Jezus Christus. En tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Nou gaat hij in op dat allen. Het komt tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid wie u ook bent en wat u ook op uw kerfstok hebt. En of u nou een heiden was en dus niet onder de wet leefde. Of wellicht een christen of een jood, met een kleine letter allemaal enzovoort. En dus onder wet leven. Kortom, of u nou religieus bent of niet religieus bent. Wie u ook bent, want er is bij God geen aanneming van de buitenkant. Persoon, dat is een buitenkant, hè. Staat in het woordenboek, zoek het maar op. Wie u ook bent, wat u ook bent, wat u, hoe uw levenswijze ook is, uit welk milieu u ook komt, wat het ook wezen mag. Er is geen onderscheid, waarom niet? Jawel, er is onderscheid. De een heeft meer gezondigd dan de ander, maar dat maakt weinig meer uit. Daarom maakt het ook niet uit of de wet de zonde doet toenemen. Alle mensen zondigen. En of dat veel of weinig is, maakt daarna niks meer uit. Hoe erg je auto in elkaar zit, doet er weinig toe als je totaal los verklaard is. En niet te repareren valt. Hoe groot dan de schade, dat is toch geen punt meer? Dus buiten categorie, dat telt niet meer mee. Zegt de wet ook, wie één lid, één artikel van de wet overtreedt, heeft de wet, de hele wet namelijk, overtreden. Misschien niet alle artikelen, maar zo wat. En is dus des doods schuldig. En dus er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd enzovoort. En daarom zegt Paulus in Handelingen 17, dat God nu aan alle mensen alom het evangelie laat prediken. Aan iedereen, aan alle mensen en alom, dat wil zeggen op alle plaatsen. Openlijk. En daarom kunnen wij vrijmoedig ook het evangelie prediken zonder ons af te vragen, ja, maar zijn die mensen tegen wie ik het zeg, zijn ze wel uitverkoren of niet? Of hoe dat maar heten mag in onbijbels jargon trouwens, al staan die woorden in de Bijbel, maar dit is onbijbels jargon. Wij roepen mensen op om tot geloof te komen, opdat ze deel zouden hebben aan de uitverkiezing. Want elke gelovige is op grond van zijn geloof uitverkoren. Makkelijker, zuster. Ja, er is niks moeilijks aan. Hè? Nee, broeder, er zijn bijbelleraren die dat niet leren, maar dat kan ik niet helpen. Staat gewoon in de Bijbel. Gelijk hij ons uitverkoren heeft, in, en niet door, in Christus. God heeft Christus uitverkoren. Ieder die in Christus is, heeft in hem deel aan zijn uitverkiezing. God zei, als je aan de rechterkant van de streep gaat staan, neem ik je mee. Dus gingen wij allen aan de rechterkant van de streep staan. Ja, zo werd er vroeger gepredikt. In de evangelisatietent. Wat is dat uitverkiezing? God zegt, nou, degenen die daar staan, die zijn behouden. Die reken ik rechtvaardig. Gelovigen dus. Dus ga aan die kant staan, dan is alles in orde. En moeilijker is het niet. Ik word aan alle mensen alom gepredikt. Dat is evangelieprediking. Zie? Het houdt geen rekening met iemands sociale omstandigheden. Het houdt geen rekening met iemands persoonlijke problematiek en de sores waarin hij zit. Heeft er niks mee te maken. Je moet gewoon aan de goede kant van de streep gaan staan. Je vertrouwen stellen op de Heere onze God, zingen wij dan. En daar gaat het hier over. Rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus komt tot alle en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven. Derven, u weet toch wat het is? Ja, het is een ouderwetse Nederlandse term, ze missen. Maar vergis u niet, als je het hebt over loonderving, weet iedereen ineens wat het is. En is het een modern woord. Dus ik laat het ook maar gewoon zo. Het is gewoon een modern woord, toch of niet? Ja. Nou goed. Zij derven de heerlijkheid Gods. dat je zo'n woord op de lagere school niet leert, behalve in Katwijk. Anders krijg ik ruzie met Andries, en die is groter dan ik zie. Maar vooruit. Zij derven de heerlijkheid gods en zij worden om niet. Dat begrijpt elke Nederlander. Om niet. Het kost niks, zuster, het is gratis. Je mag het zo meenemen, dus je moet wel. Zij worden om niet gerecht. Dat wil zeggen, dus daar komt niks voor in de plaats. Het is niet een ruilhandel. Zo van, nou moet je betalen. Zij worden om niet. Wij noemen dat gratis, cadeau en geheel voor niets. Zij worden om niet gerechtvaardigd. Uit, dat wil zeggen op grond van, uit zijn genade. Niet uit onze werken, maar uit zijn genade. Broeders en zusters, christendom enzovoort, is niet een kwestie van intermenselijke verhoudingen. Het heeft niks te maken of we goede of nette mensen zijn, of wij mensen aardig vinden of niet, of we ze accepteren in onze gemeenschap of niet, of we met ze omgaan of niet. Het gaat er niet om wat wij ervan vinden. Het is volstrekt niet van belang. Het gaat erom wat God van ons vindt. En daarom lig ik niet werkelijk wakker, soms wel, maar niet op lange termijn. Ik lig niet werkelijk wakker van wat u van mij vindt. In beide gevallen niet. Als u me niet moet, dat vind ik jammer. En als u me wel moet, dan zeg ik, wat ben je toch een goede vent, wat heb je toch mooi gezegd, en het was weer een goede preek vanmorgen, en dat soort dingen meer, dan haal ik, dat zult u ook wel eens zien, dan haal ik ook ongeveer mijn schouders op en denk, ja, dat zeg ik, dat zullen zij wel vinden, maar daar heb ik zo mijn eigen mening over. Of het goed was of niet. Begrijp je wel? Het gaat erom wat de Heer ervan vindt. Hem zouden wij dienen, ik en u, wij zouden onze Heer dienen en van hem loon ontvangen. En goedkeuring of afkeuring. En dat is het enige wat telt. Die heb je toch, hè? Dat is wat telt. En dat geeft, laat ik dat er nog eens zeggen, dat geeft ook ons, hoe moet ik het zeggen, een gevoel van eigenwaarde. Ik weet wie ik ben. Naar de mens weet ik ook wie ik ben. En naar de mens zou ik niet voor u durven staan. Maar ik weet wie ik ben. Een kind van God, uit genade zalig. Hij zegt, ik vind geen schuld in hem. Ik heb hem gerechtvaardigd. Ik heb hem een positie gegeven. Ik heb hem een bediening gegeven bovendien. Enzovoorts. Zie, en dat kan ik zeggen. En de bedoeling is dat u dat ook zeggen kunt. Ik ken u niet. Niet goed genoeg daarvoor. Maar wij allen als gelovigen zouden ons in die positie bevinden. En hoe dan ook onze tekortkomingen zijn, want die hebben wij nou eenmaal. Dat is ook heel goed voor ons, want dat leert ons te leven uit de genade Gods. Het houdt ons klein, is ook de bedoeling, want we zijn maar dienstknechten. Maar niettemin, we zijn maar dienstknechten, maar we zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. En een betere baas kun je niet hebben en dus een betere baan ook niet. Zie je? Maar daar moet je trouw aan zijn natuurlijk. Nou gaan we weer verder. Zij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Daar leven wij uit. Uit zijn genade. Door de verlossing. En let nog op wat er staat. Hè? Er staat niet door de verlossing die wij gekregen hebben. Door de verlossing waarmee wij verlost zijn geworden. Of zoiets. Hè? Niet door de verlossing die ons gegeven is. Niet dat dat er niet had kunnen staan of staat op andere plaatsen, maar we hebben nu deze tekst onder ogen. Er staat door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat wil zeggen, voor zover wij in Christus zijn, zijn wij verlost en hebben wij deel aan zijn verlossing. Doet misschien zeer aan uw oren, maar dat is onwennigheid. Of weet u niet wat ik nou zeg? Moest de Heer Jezus dan ook verlost worden? Ja. We zijn waarachtig wel. Hebben we gisteren gelezen. Zwart op wit. Hij bad tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Is zijn gebed verhoord? Ja, dus werd hij verlost uit de dood. Maar hij is toch zelf de verlosser? Ja, sindsdien, stond erachter. Want daardoor en sindsdien is hij tot oorzaak van eeuwige zaligheid geworden voor allen die hem gehoorzaam zijn. Zie? Hij werd verlost. Trouwens, er staat in ons lied. Dat is voor sommigen veel sterker dan een Bijbeltekst. Wist u dat? Ja. Dat is niet goed, maar vooruit dan, hè. Eén keer kom ik u tegemoet. Wij hebben de verlossing. Zingen wij. Maar het staat in Efeze 1. Maar er staat in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Er staat trouwens ook dat wij in hem, in Christus, begenadigd zijn geworden, zodat het weer even zeer doet aan uw oren. Daar staat dus dat de Heer Jezus genade heeft ontvangen. Had hij die dan nodig? Ja. Ik kan niet missen, want hij droeg mijn zonde. Hij was dus doemwaardig, is het woord. Ja. Werd op grond daarvan veroordeeld. Maar God heeft hem begenadigd, niet op grond van die zonde, maar op grond van dat hij een gelovige was. Op grond van zijn trouw in het woord Gods. Dat is wat de Bijbel leert. En daar houden wij het op. We hebben deel aan zijn zegeningen. En dat is wat hier gezegd wordt. De verlossing ligt niet voor het oprapen of wordt ons gegeven als zodanig. De verlossing is in Christus en wij worden één plant met hem gemaakt, heet dat. Huh? Hoe zeg je dat in modern Nederlands? Dat kan niet, want het is een hele oude gedachte die daarna nooit meer is voorgekomen. Dus je zit aan de oude uitdrukking vast. Huh? We zijn één organisme met hem. Later heet het, we zijn leden van zijn lichaam. Dus iets zwakker, maar vooruit. Maar misschien meer begrijpelijk. We zijn aan hem toegevoegd. Dat is handelingen. Toch? Degenen die tot geloof kwamen, werden den Heren toegevoegd, staat er. Ook een beetje wegvertaald, maar het staat er echt. Enzovoorts. En we hebben daardoor deel aan de hoedanigheden van Christus. Want Efeze 1 vers 3, die moet je echt uit het hoofd kennen natuurlijk. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. De verlossing die in Christus Jezus is, daar gaat het om. En daarin hebben wij deel gekregen en dat was door zijn geloof, door het geloof van Jezus. Je vindt de uitdrukking trouwens hier in Romeinen 3, ook nog een keer in vers 26. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Ik ga niet het vers ontleden met u, maar wat er staat is simpelweg dit. Dat als God ons rechtvaardig verklaart in Christus, is hij op datzelfde moment zelf ook rechtvaardig. Andersom, als de rechter zegt tegen u of tegen mij, ik vind geen schuld in hem of haar, dan ligt hij niet. Maar is de rechter rechtvaardig? Eenvoudig omdat de schuld allang is toegerekend aan de Heer Jezus en daarmee weggedaan via het kruis, via zijn lijden en dood. En God spreekt ons vrij. Zie, daarom staat er ook even kijken. Daarom staat er ook in vers 31, doen wij dan de wet niet door het geloof, dat wil zeggen, passeren wij de wet, gooien wij de wet aan de kant, doordat wij niet uit de wet, maar uit geloof gerechtvaardigd willen worden. En zeggen te zijn. En dan zegt de apostel, helemaal niet, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Het is niet in strijd met de wet, het is in overeenstemming met de wet. Dat wij niet onder de wet leven is niet omdat wij losbandige mensen zijn, dan wel omdat wij antinomianisten zijn. Dus dat, hè, vraag het maar eens aan de dokter, dat is niet best hoor. Ik leid een antinomianisme. Maar goed, aan wetteloosheid. Zal ik maar zeggen. Maar dat is niet wetteloos, dat is in overeenstemming met de wet. Paulus zegt in Galaten 3, als ik gelovigen onder de wet plaats, ben ik een overtreder. Dat is een overtreding, omdat het in strijd is met de wet, dat gelovigen onder de wet leven. Het is Bijbelse taal. Dat vind je niet in het gemiddelde christelijke boek terug, maar het is wat de Bijbel leert. Nou, daar gaat het om. Zie. Maar wat ik nu hier toch ben, er staat hier in Romeinen 3, vers 24, door de verlossing die in Christus Jezus is. Christus Jezus, en genadig is dat die namen omgewisseld zijn, Christus Jezus. Dat komt omdat de nadruk ligt op de term Christus en dus op zijn opstanding. Maar goed, Christus Jezus, welke God voorgesteld heeft, gesteld, maar ook voorgesteld als eerste, tot verzoening. Nou zal ik niet zeggen dat dat een verkeerde vertaling is, maar ik zal wel zeggen dat dit woord, hier vertaald met verzoening, nog maar op één andere plaats in heel het Nieuwe Testament voorkomt. Elders zijn het andere woorden of andere vormen van ditzelfde woord. Daar gaat het niet om, maar er is maar één andere plaats, dat is in Hebreeën 9. En daar is het vertaald met verzoendeksel, heel goed. Daar is het vertaald met verzoendeksel. Dat kon ook moeilijk anders, want dat is de term die de Bijbel gebruikt voor het deksel van de Ark des Verbonds. En de Ark des Verbonds, dan weet u wat dat is, hè? Dat is het meest heilige voorwerp in Israël. Bevond zich in het heilige der heiligen. En het was een houten kist. Maar dat kon je niet meer zien. Maar wij weten dat wel, maar dat kon je niet meer zien. Maar we wisten het. Een houten kist. En je kon het niet meer zien, omdat die was overtrokken met goud. Dus het was een gouden kist geworden. De houten kist werd een gouden kist. Waar zou dat nou een uitbeelding van zijn? He? Nee, zeg gemakkelijk van de menswording, de incarnatie, de menswording van de Heer Jezus Christus. Dat is hout, zit in hout, benaderen zin. Maar vervolgens van zijn dood en opstanding. Dat wil zeggen, dat hout was niet meer zichtbaar, die oude mens is weggedaan enzovoort. En overkleed geworden, dat wil zeggen, het was een gouden kist. En op die gouden kist was een deksel gemaakt uit één klomp goud, uit één stuk. Het deksel was dus, nee, het was rechthoekig. En het had versieringen ongetwijfeld. En er stond een enige cherubim op, waarover ik het nou niet zal hebben, maar ik zeg er alleen van dat ze een uitbeelding zijn van de heerlijkheid Gods en daarmee de heerlijkheid van Christus. In elk geval gemaakt uit één stuk goud. En ze zijn een beeld van de Heer Jezus Christus als de uitdrukking van het wezen Gods en van de heerlijkheid Gods dus. Maar samen is het één geheel. En aan de ene kant, de onderkant, is er een houten kist overtrokken met goud. Van de andere kant bezien, van de bovenkant, en wij bezien beide zijden, hè, tot ongenoegen van de een, dan wel tot ongenoegen van de ander. Dat kan ik ook niet helpen, dus ik kan het nooit goed doen. Maar niettemin, langs de ene weg, hij was zit in hout, maar hij werd overtrokken met goud. En langs de andere kant, hij is de openbaring van het wezen Gods. Begrijp je me goed? Die Ark des Verbonds als uitbeelding van Christus feitelijk, van de Heer, stond niet in het heilige. Lees Hebreeën 9, heb je vanmiddag nog wat te doen? Lees Hebreeën 9, daar staat dat het heilige met de tafel, de toonbroden, de gouden kandelaar, het reukofferaltaar dat voor het voorhangsel stond enzovoort, is een uitbeelding van het leven onder de wet, namelijk van het oude verbond. En achter het voorhangsel, maar er mocht niemand komen, op de hoge priester na eenmaal per jaar, maar voor de rest gold, daar mocht niemand komen, daar pas stond de uitbeelding van de heerlijkheid Gods in het duister. En men kon het alleen weten, maar men kwam er niet. Speelde verder in de praktijk geen rol van betekenis. Want een verheerlijkte God, een verheerlijkte Christus vind je niet onder de wet. Ook letterlijk niet. Daar vond je een vernederde Jezus. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar de verheerlijkte Jezus Christus, nog steeds het hout, maar overtrokken met goud. Het is nog steeds dezelfde kist, om zo te zeggen. Maar hij staat niet in het heilige. Dan zegt u, maar het is toch heilig? En de wet is toch heilig, rechtvaardig en goed? Dan zeg ik, ja, maar daar is hij niet. Hij is achter het voorhangsel. Nou is dat niet zo problematisch, want het voorhangsel is gescheurd. En dat is de essentie van de prediking, ook van deze hele week. Zie, we lopen gewoon door, dwars door dat heilige, lopen wij het heilige der heilige binnen. Laat ze het in het heilige maar uitzoeken, voor zover dat wat anders is. Bij wijze van spreken natuurlijk, maar de Hebreeënbrief zegt precies ditzelfde, met wat plechtige termen. Maar, en hoe plechtiger, hoe minder je ervan aan hoeft te trekken. Dus vooruit maar weer. Hè? Omdat het toch niet meer doordringt. Maar er staat, als het heilige der heilige open is, omdat de hoge priester ingaat, dan is er niemand, dan mag er niemand zijn in het heilige. Als het nieuwe verbond aanbreekt, mag er niemand onder het oude verbond leven, wordt de dienst onder het oude verbond gestopt. En als u zegt, maar die voorwerpen in het heilige staan er dan toch nog? Dan zeg ik, ja, maar nu horen ze bij het heilige der heiligen. Zijn op een veel hoger niveau geplaatst. Zeker wel. Maar het gaat om het heilige der heiligen. Daar vinden we de uitbeelding van de Heere Jezus Christus. Daar zie je het zit in hout niet meer. Het is het, maar je ziet het daar niet meer. Het is al goud wat er blinkt. En wat vind je er nog meer? De vraag is natuurlijk, wat zat er in die kist? Ja, precies. Nou, gewoonlijk zit er een lijk in. Hè? Nee, serieus. De andere keer dat het woord voorkomt, ik geloof zelfs de eerste keer dat dat woord voor ark, kist, voor kast ook, in het Nederlands allemaal hetzelfde. De eerste keer dat het woord voorkomt is in het laatste vers van Genesis. En wat staat daar? Zij legden de beenderen van Jozef, niet Juda, Jozef. Zij legden de beenderen van Jozef in een kist in Egypte. Dus wie vond je in de kist? Zeg eens wat door elkaar gooien, oefening typologie. Iemand zal meteen roepen, dit staat niet in de Bijbel. Zeg ik, nee, dat is waar, dat weet ik. Maar oefening typologie... Wat zat er in de ark des verbonds voordat de twee stenen tafelen erin gelegen werden? Gelegd werden, sorry. Ja. De beenderen van Jozef. En die zagen we erin liggen en toen vroegen wij... Hè? Kijk... Dat is een broeder die al langer op de weg is en ook wel eens een voet verzet. Maar goed. Hè? Wat vragen wij dus? Zullen deze beenderen levend worden? En het antwoord is... Ja, nog steeds op datzelfde niveau. Want de vraag is... Zal dat eerstgeboorterecht dat beloofd is aan Jozef... Zal dat nog eens ooit gestalte krijgen? En het antwoord is ja... En dan kom je terecht bij dus iemand die de naam van Jozef met zich meedraagt. Dat was onder andere de Heer Jezus. We hebben het over typologie. Het is typologie. Dat was de Heer Jezus. Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. De wettige zoon. Daar is niks mee mis. Daar staat dus zwart op wit in de Bijbel. Enzovoorts. En hij is de drager van het eerstgeboorterecht. En het heeft gestald in hem gekregen bij zijn opstanding uit de dood. En die ark des verbonds in het heilige der heiligen is daarmee de uitbeelding niet maar van de opgewekte Christus, maar tegelijkertijd van zijn eerstgeboorterecht. Maar goed, dat is de Christus. En de vraag is, maar wat is er dan zo heilig aan die kist? Wat is er zo bijzonder aan de Heer Jezus Christus? En niet meteen roepen dat hij door een maagd verwekt was, want dat is wel bijzonder, maar daar ging het niet over. Wat is er zo bijzonder aan de Heer Jezus Christus? Dat hij het woord Gods, uitgebeeld in de twee stenen tafelen, dat hij het woord Gods in zijn binnenste, in zijn hart bewaart. Dat wil zeggen, de essentie van zijn wezen, maar daarmee ook van zijn praktische leven, is het woord Gods. Toen heb ik dat nagevraagd aan de zonderschooljuffrouw. En die zei, nou, wij zeggen dat anders. Die zei, wij zeggen dat Jezus in je hartje moet wonen. Maar het is heus hetzelfde. Namelijk, het woord God zou in onze harten wonen. En wat woonde er in, woonde en woont er in het hart van de Heer Jezus? Wat maakt hem tot wie hij is? Waarom? Waardoor? Hoezo is hij de Christus? Omdat hij het woord Gods bewaart. En niet alleen bewaard heeft, maar dat nog doet. En Johannes zegt, ja, wij zeggen dat nog anders, maar wij hebben ervoor doorgeleerd. Hij zegt, wij zeggen gewoon, hij is het woord. En daarom heet die kist ook de ark der getuigenis. Omdat Gods getuigenis over zijn zoon in die ark zich bevindt, maar die ark des verbonds heet soms gewoon de getuigenis. Voorbijgaand aan heel de ark des verbonds wordt alleen genoemd wat erin ligt, de getuigenis. Maar iedereen begrijpt dat het gaat om de ark des verbonds van Israël, enzovoorts. En in gewoon Nederlands waren ze de ark des verbonds dus een uitbeelding van het geloof van Jezus Christus, of anders van de getrouwe getuigen, dat mag ook. Van hem die het woord is van den beginnen. Maar je kunt ook gewoon zeggen, hij is een beeld van de verheerlijkte Christus. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En voor de beeldend kunstenaars onder ons, als je niet weet hoe hij eruit ziet met eer en heerlijkheid gekroond, dan maak je gewoon een kopie of een model van de Ark des Verbonds. En dat is zoals je het in de Bijbel tegenkomt. Zijn geloof. God heeft hem voorgesteld tot verzoendeksel. De vertaling met verzoening is heus goed, via het Grieks in elk geval, maar tegelijkertijd is het een directe verwijzing naar dat verzoendeksel op de Ark des Verbonds. In hem, of onder het deksel, wordt dat woord bewaard. En dus, hij is de vertegenwoordiger Gods, maar daarmee de vertegenwoordiger van het woord Gods. En dus is het de uitdrukking van zijn geloof. En daar gaat het om. Aan de ene kant heet het in Hebreeën, men zou ingaan in het heiligdom. Aan de andere kant heet het gewoon dat men zou geloven. Of in Romeinen, met het hart gelooft men en met de mond beleidt men enzovoorts. En waarom ik dit zeg? Omdat het volstrekt past in ons thema. Want als je de overwinning wil hebben over die strijd in de wereld, die strijd van ik mag en ik moet en ik zal en ik mag niet en dit is verboden en ik beantwoord niet aan die normen, dan gaat het allemaal over in de wereld. Dat is de hele strijd die er is. Feitelijk, wel, daar staan wij boven. Wij zijn het gordijn doorgegaan. We zijn verdwenen. Achter de coulissen heet zoiets. Maar in dit geval achter het voorhangsel. En de wereld zoekt ons daar niet, de wereld heeft daar niks te zoeken. Maar het verlost ons van die strijd, dat maakt ons tot overwinnaars. De wereld is wet, wij leven onder de genade. Alle dingen zijn mij geoorloofd, zei Paulus. En hij had het niet onverstandiger kunnen doen. Tegen mij wordt het wel eens gezegd, maar je kunt het tegen Paulus ook zeggen. Dat kan ook wel zo wezen, Paulus, maar dat moet je niet zeggen en vooral daar niet. Bij die Corinthiërs. Alle dingen zijn mij geoorloofd. En nog dommer is dat hij het later nog een keer zei, een paar hoofdstukken verder. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar hij weet natuurlijk, net als wij, dat je kan wel zeggen, alle dingen zijn mij geoorloofd. Je kan ook zeggen, alle dingen zijn verboden. Mensen doen toch waar ze zin in hebben. Het maakt heus geen verschil. Het gaat erom dat men God zou dienen. Hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dus als je mij vraagt, mag een christen dit of dat, zeg ik onvermijdelijk ja. Vroeger zei ik nee. wil ik de schade binnen de beperken houden, maar dat heb ik ook afgeleerd. Helpt namelijk geen bal. Ja, nee, dat helpt je niks. Dat heb ik van Ad de Wegen geleerd. Je moet als sociaal werker, zei hij, je kunt er niks aan doen, maar je moet zien de schade te beperken. Dat is mijn vak, zei hij. Nou goed, ik heb het opgegeven. Hij ook trouwens. Ik heb het opgegeven als ze nou zeggen, dus ik kan, ze mogen alles doen, zeg ik ja, want dat staat in de Bijbel. En vooral Corinthiërs, die sowieso al niet deugen, die mogen alles doen. Maar Paulus zegt, maar niet alles is nuttig, want lang niet alles is tot stichting van de gemeente. Het enige wat nuttig is in ons leven is dat wat bijdraagt aan de opbouw van de gemeente. En niet vragen welke gemeente, want ik ken er heus maar één. Er zijn die anderen, er is maar één. Zie. Nou goed, dat leert ook niemand meer vandaag, maar iedereen weet het. Ik geloof in de ene algemene christelijke kerk, maar ik trek me er geen barst van aan. Want we hebben in plaats daarvan een eigen kerk opgericht. Hè? En we bidden de Heer of hij daarvoor wil zorgen. Voor onze kerk. Want wij geloven wel in een algemene christelijke kerk. Hoewel, ik kwam laatst iemand tegen die zei, ik had eens een gesprek met iemand. En toen die vroeg aan mij, bij welke kerk behoort u? En toen heb ik geantwoord, nou ja, ik hoor bij die ene algemene christelijke kerk. Maar, zei ze, degene tegen wie ik het zei, begreep absoluut niet waar ik het over had. Dat is nog erger dus. Ik zijn het allemaal vergeten. Maar goed, wij mogen alle dingen, maar wij zouden de Heer dienen. Dat wil zeggen, zijn gemeente dienen, er is er maar één. Vergis u niet, wij hebben hier verder niks. Er is niks wat van ons is waaraan wij moeten werken met hulp van de Heer of zoiets. Absoluut niet. De Bijbel leert dat God een werk doet en dat alle mensenwerk gewoon nergens opslaat, helemaal niks betekent, ijdelheid en kwelling des geestes. En voor de nieuwe vertalers onder u, najagen van wind vind ik ook altijd wel aardig. Oh, ik vind het prachtvondst trouwens. Of het een goede vertaling is, weet ik niet, maar het is een prachtvondst. Het najagen van wind. Wat het ook wezen mag. Het dient tot niks. Het enige wat telt is Gods werk. En de aardigheid is dat het niet betekent dat wij niks te doen hebben. Want ons is uit genade gegeven voor hem te lijden, staat er ook inderdaad. Maar ons is uit genade gegeven hem te dienen. En eerlijk gezegd, ik heb nooit geweten wat ik anders met mijn leven zou moeten doen dan dat. Hoe het eruit zag, wist ik ook niet van tevoren. Maar zo werkt het nou eenmaal. Wij dienen de Heer. Niet dat hij ons nodig heeft. We zouden ons vooral niks verbeelden. De Bijbel zegt, God kan met mensenhanden niet gediend worden. Hij doet zijn werk toch wel. En dan zijn er altijd weer die zeggen, nou dan ga ik maar weer gegroet. Dan zien we elkaar later wel weer als het zover is. Maar dan hoef ik me er niks van aan. God heeft ons nog niet nodig. En die begrijpen het dus ook verkeerd. Maar God heeft ons niet nodig, maar God wil ons gebruiken. Dat wil zeggen, hij bewijst ons een gunst en uit zijn genade geeft hij ons een baan, een job. Hij plaatst ons ergens in. Hetgeen ons een positie geeft, een identiteit geeft bovendien en waardoor wij bovendien van hem nog loon zullen ontvangen in de toekomst ook. Dat is overwinning. Dus overwinning op de ledigheid, de zinloosheid, de ijdelheid van ons aardse bestaan. En al wat wij doen, zegt de Bijbel, zouden wij doen goden. En of ik hier nou sta te spreken, of ik sta ergens op straat te spelen, dat maakt me niks uit. Dat ben ik serieus. Wij doen onze dingen goden. Wij zijn wie wij zijn. Zie, dienstknechten Gods en aan hem leggen wij verantwoordelijkheid af. Zie, we zijn serieus. En daarom lachen we. Omdat we verlost zijn van die wereld die serieus doet, maar het niet is. En daar lachen wij om, uiteindelijk. Hoor ze eens praten, daar zijn ze mee bezig. Let op niks. Wij weten wel beter, wij staan daar buiten, we zijn daarvan verlost. We hebben deel gekregen aan de overwinning van Christus enzovoort. Zijn woord woont in ons, het vult onze harten, ons denken en daarmee onze levens. In elk opzicht. In elk moment van de dag en onder alle omstandigheden. Maar het vervolg op deze dingen is natuurlijk, en ik zeg het dus nu maar weer eens een keer, en nu we het toch over hebben, voor zover wij navolgers van Christus zouden zijn, zouden wij navolgers zijn van zijn geloof. Zijn trouw aan het woord. En ik lees nergens, maar dan ook nergens in mijn Bijbel, ook niet de geringste aanwijzing heb ik ervan, dat de Heer Jezus dacht of zei van ja, dat lees ik nou wel in de Bijbel, maar het lijkt me niet verstandig om dit te vertellen. Of dat wil God wel van me, maar ik doe het toch maar anders. Begrijp je waar ik het over heb? Hij deed geen water bij de wijn. Heb je dat? Hij voegde niet zijn eigen menselijke denken bij de wijn als uitbeelding van dat nieuwe leven. Zie? Het gaat er niet om wat wij doen. Dat het ons problemen brengt als we trouw zijn aan het woord. Dat men ons arrogant vindt omdat we ons houden aan het woord enzovoort. Ja, dat is zo, ja. Je hebt het ook nooit anders gezien. Nee, ik bedoel niet bij mezelf, maar ik bedoel ook om me heen. Ik heb het ook nooit anders. Ik weet niet beter. Ik kom uit een milieu van evangelisten en bijbelleraar enzovoort. Ik heb het nooit anders gezien. Zo gaat het, wordt niet op prijs gesteld. De waarheid wil men niet horen. Zo is het nou een keer. Dus het is een wat vervelende praktijk. Maar aan de andere kant, het is de enige zekerheid die we hebben. Het woord Gods. En voor zover wij toch in strijd terechtkomen, kunnen wij het ons niet permitteren om aan onszelf te twijfelen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik zeg. Er zijn er namelijk altijd die het verkeerd begrijpen. Begrijp je me goed, ik twijfel altijd aan mezelf, laat ik u dat er dan bij zeggen. Hè? Maar voor zover het gaat om het woord Gods en de inwonende Christus en de beloften die de Heer ook aan mij gedaan heeft, heb ik geen reden, no, never, heb ik geen reden om daar ooit aan te twijfelen. De Heer heeft beloofd dat als wij de waarheid zoeken, zal hij ons in de waarheid leiden. De Heer heeft beloofd dat als wij door omstandigheden, door onze eigen tekortkomingen afdwalen, op een verkeerde weg terechtkomen of op een verkeerde plaats, dat hij ons terughaalt. Ik heb het hem speciaal nog één keer gevraagd of ik dat absoluut wilde doen. En ik denk dat hij dat doet. Ik heb daar geen problemen mee. Ik heb het op zonderschool geleerd. Wij waren een schaapje van de kudde en we hadden de goede herder en die haalde het schaapje op als het afgedwaald was en legde het op zijn schouder en bracht het tot de kudde weer, want door genade ben ik een kind van God. Zo staat het er toch of niet? He? Nou ja, in de bundel heet dat dan. He? Maar zo staat het in de Bijbel ook. Dat is wat wij geloven. Ik begrijp die mensen niet die dat ook op de zondagsschool geleerd hebben en die nou zo oud geworden zijn iets anders prediken. Denk erom dat je niet afdwaalt, want dan ben je voor eeuwig verloren. Denk erom dat je niet zondigt tegen de Heer, dan wel tegen de Heilige Geest, afhankelijk van de denominatie waarin het gezegd wordt, want anders gaat het helemaal fout met je. Zo'n Heer heb ik niet. Ik heb een Heer die voor ons zorgt, wiens eigendom wij zijn. De Heer die zei, zie, ik ben met u alle dagen, waar ook. Of het nou in de samenkomst is of op straat. Want de kroeg kom ik niet. Nee, ze is niet uit de drukken te benauwd. Maar dat is de enige reden. Denk ik. Ik krijg trouwens thuis genoeg te drinken. Dus dat... Drink gewoon met mijn vrouw mee namelijk. Ja. Het moet toch een hele geruststelling voor u zijn, dat het goed met me gaat. Nou ja, in elk geval, hè? De Heer is met ons. En als je dan in de bioscoop zit, is de Heer daar. En, ja, dat is de Heer ook, want die woont in mij. Daar verandert niks mee. Het is geen populaire christelijke prediking, want daar kun je de menigte niet mee onder bedwang houden. En je kunt niet over ze heersen. En je kunt wellicht geen schoon gelaat tonen aan de mensen. Maar of het nou is op bergen en op in dalen, dat zijn twee toch tamelijk verdorven dorpen in Nederland. Maar of het nou overal is glad, heet dat, hè. En waar ik ook ben, hij gaat met mij. Hij zorgt voor mij. Juist daar waar het gevaarlijk is, zorgt hij voor mij. Zie je? Dat is wat de Bijbel leert. En van ons wordt verwacht dat wij trouw zijn aan hem, dat we ons aan hem overlaten. En daarom mijden wij ook de gevaarlijke plaatsen bij gelegenheid niet. Ik ben niet bang. Echt niet. Ik ben ook niet bang voor vreemde leringen of zoiets. Als het niet goed is, de Heer is met mij en ik ben eerlijk, ik zoek de waarheid. Dat moet je voor jezelf zeker weten. Hè? Zoek je de waarheid of zoek je wat anders? Maar als je de waarheid zoekt en als je bereid bent je eraan te onderwerpen, heb je niks te vrezen. Want de geest van God, dan wil de Heer Jezus Christus, zou ons leiden in heel de waarheid en hij zou ons de schriften openen. Dat is de Bijbel, hè, Jos, maar dat weet je langzamerhand, hè. Die schrift, hè. Ja, goed. Nou goed, daar gaat het dus om. Overwinning is er alleen daar waar we onze harten vullen met het woord Gods, en niet met het woord van mensen, met het woord Gods, en dat woord zijn werk in ons laten doen. En gelukkig, ik zie dat het, ik weet dat het werkt, natuurlijk, maar ik zie dat het werkt. Ik zie hier van het jaar mensen rondlopen die vorig jaar ook rondliepen en ze zijn veranderd. Ik hoef niet eens met ze te praten, ik zie het gewoon. Dat is wat het woord doet. En helaas, het tegenovergestelde zie ik ook wel eens. Ik weet ook hoe dat komt. Daar kan er niks aan doen. Ik zal de laatste zijn die probeert er wat aan te doen. Ik kan het niet. Zie je? Niemand heeft mij kunnen veranderen of zoiets. Voor zover een verandering is, is het tot stand gebracht door dit woord. En ook alleen door het woord Gods. De kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die in hem gelooft. En dat geeft ons de overwinning. En hoe arrogant het ook is, wij die in Christus zijn, wij die hem geloven, hem op zijn woord nemen, de consequenties daarvan trekken, wij zijn overwinnaars. En daar leven we uit. En die krans die dragen we nog niet, maar die krans die krijgen wij straks. Niet van mensen, niet van broeders en zusters, maar van die enige die wij dienden, de Heer zelf. Dat geeft ons de overwinning en die overwinning is er voor u. Het enige wat u moet doen is die keuze maken. Niet strijden om de overwinning te behalen, je moet de strijd gewoon opgeven. Ja, zuster, na jaren heb ik tegen de Heer gezegd: Heer, ik geef het op. Ik kan er niks aan doen. Ik weet dat ik niet goed ben, dat ik niet deug. Ik heb er nu jarenlang tegen gevochten. Ik heb u gevraagd of u mij helpen wil. En dat heb u niet gedaan, blijkbaar. Want het heeft niet geholpen. Ik geef het op. Niettemin, ik had graag u willen dienen. Zoals ik jaren daarvoor al gezegd had. En toen deed hij het. Dat geldt nog steeds. Zo is het in de Bijbel. De Heer zegt: ik zal voor u strijden. Maar jij moet je mond houden. Gij zult stille zijn. Er valt geen eer aan te behalen. Als Israël de overwinning haalt bij de verovering van het land, is Jozua 1... Als Israël de overwinning haalt bij de verovering van het land, is dat niet dankzij Israël. Het is ondanks Israël. Het is de Heer die het geeft. Op belachelijke wijze. Op komische wijze. Je loopt een paar keer om Jericho heen. Je blaast op je trompet zonder dat je een conservatoriumopleiding hebt. Zal ik maar zeggen. In naam van Oranje of... En toen stort de hele bril in, zal ik maar. Maar goed, zoiets. Weet je wel, zo belachelijk ging dat. Dat is toch komisch? En zo gaan wij lachen door het leven. Omdat hoe dan ook, wat ons ook in de weg staat, welke hindernissen er ook zijn, we gaan er lachend aan voorbij. Uiteindelijk. Ik zeg niet dat het geen verdriet doet. Ik zeg ook niet dat je om dat verdriet niet moet huilen. Maar ik zeg alleen dat in het algemeen, het ontneemt ons onze blijdschap niet. We gaan opgewekt door het leven, onthoud die. Opgewekt met Christus.